Ik wil de Nederlandse geschiedenis ingaan als de Koert dit taal- en rekenonderwijs in Nederland in ere hersteld heeft.
Nou, dat vind ik een hele mooie missie. Welkom bij De Nieuwe Wereld, verdiepende gesprekken in een tijd van verandering. Mijn naam is Ad Verbrugge en vandaag is bij mij te gast Tsezgin Tsiangir, directeur van het Nederlands Mathematisch Instituut. Expertisecentrum Onderwijs en Onderwijsonderzoek. Tsezgin, welkom.
Dankjewel.
Onderwijs en onderwijsonderzoek. Ja, dat doet de inspectie ook, hè?
Ja, klopt.
Dus we hebben net weer een rapport uitgebracht over de staat van het onderwijs. Nou hebben we hier ook met een van jouw collega's of werknemers, Peter Langerak, hebben we gesproken over de ontwikkeling in het wiskundeonderwijs. Het rekenonderwijs, kan ik beter zeggen eigenlijk. Daar werd ik niet al te vrolijk van. Mm-hmm. Maar dat gold ook voor het rapport van de inspectie. Daar werd ik ook niet vrolijker van. En dat verbaasde me ook niet helemaal. Want we weten, de laatste tijd komen natuurlijk het een en het andere bericht naar buiten. Mm-hmm. Dat het echt niet goed gaat in het Nederlandse onderwijs. Volgens het PISA-onderzoek zijn we, wat leesvaardigheid betreft, al afgezakt tot de ene laatste plaats in Europa. Ja. Net boven Griekenland. We zitten op het niveau van Vietnam. 1 op de 3 leerlingen is functioneel analfabeet. Ja. Inmiddels betekent dat hij eigenlijk nauwelijks een krant kan lezen. Ja. Jij zit je met het Nederlands Mathematisch Instituut al vele jaren in. Voor de verbetering in eerste instantie van het rekenonderwijs. Daar hebben we het ook hier aan tafel een aantal keren over gehad met elkaar. En je hebt dat ook uitgebreid naar taalonderwijs. En inmiddels komen ook andere vakken erbij.
Wereldoriëntatie.
Ja, wereldoriëntatie. Dus jullie proberen toch dat onderwijs in Nederland op jullie manier in ieder geval te bevorderen. Mm. Je hebt heel uitgesproken ook didactische opvattingen daarover. Mm. AD is bij jullie ook, denk ik, hoog in het vaandel. Expliciete, directe instructie.
Klopt.
Eigenlijk de manier van onderwijs waar ik mee groot geworden ben. En die ik voor een deel ook eigenlijk zelf ook bezig op de universiteit. Maar goed, laten we toch eens kijken naar dat rapport van de inspectie. Mm. Wat viel jou daar eigenlijk aan op?
Ja, best wel veel inderdaad. En je hebt het al heel goed samengevat. We hadden een tijdje geleden PISA-onderzoek resultaten gekregen. Dat was niet rooskleurig, dat was alarmerend. En nu krijgen we deze resultaten van dit inspectierapport. En eigenlijk wat je ook wel ziet met inspectierapporten, dat je jaar in jaar uit eigenlijk zelf de alarmbellen hoort rinkelen.
Ja, daar word ik ook een beetje akelig van die rapporten van de inspectie.
Ja, precies.
Ze zeggen jaar in jaar uit hetzelfde. Het gaat tot steeds slechter.
Ja, en op een gegeven moment vraag je je af van, oké, wat is de bedoeling? Wat is het nut daarvan? En kijk, in mijn vorige baan heb ik veel met de inspectie voor de gezondheidszorg gewerkt.
Wat deed jij?
Ik was de berekenaar van sterftecijfers.
Een heikel punt op dit moment, hè?
En in 2004-2005 kwam er een bepaalde manier van berekening uit. In Engeland, daar was een professor, Brian Jarman heet die, en die heeft hospital standardized mortality ratio bedacht. Mm. En dat is dan ziekenhuis, gestandardiseerde sterftecijfers van ziekenhuizen, zeg maar. Ja. En die cijfers werden berekend op basis van diagnosegegevens, verrichtingen. Dus bij ziekenhuizen worden heel veel data verzameld, nu nog steeds. En ik kwam dan bij de Stichting van Ziekenhuizen bijeen. En op een gegeven moment ging ik daarvoor wel werken. En op basis van die data kon je gewoon sterftecijfers berekenen. Wat je dan deed is dat je gewoon ziekenhuissterfte standaardiseert op 100 zet. Mm-hmm. En als je dan ook wel sterfte in een ziekenhuis afzet tegen landelijk gemiddeld. Kon je gewoon iets vertellen over de kwaliteit van de zorg in het ziekenhuis.
In ieder geval relatief.
Ja, precies. En als je te veel oversterfte had, dan kon de inspectie zeggen van, hé, maar wat is er aan de hand? Je moet er iets aan doen. En als het te weinig, gewoon lager dan gemiddeld was, dan kon de inspectie zeggen van, nou, goed zo.
Leg eens uit.
Nou, ga gewoon leren van wat je goed doet. Hè? Ja. Dus, en dat kon je op een gegeven moment ook wel op specialisme niveau doen en zo. Waarom ik dit vertel, relevantie met inspectie van het onderwijs, zeg maar. Daar ging het echt heel duidelijk over leven en dood. En als een ziekenhuis te veel oversterfte had, dan kon ze gewoon onder toezicht stellen, ontscherpt toezicht stellen. En nou, een afdeling kon dicht. Of een hele ziekenhuis kon dicht in 2012. Ruwaard van Putten bijvoorbeeld. Die is gewoon op een gegeven moment in moeilijkheden gekomen. Ze zijn op een gegeven moment ook wel niet meer het financiële. Hij kreeg ook op een gegeven moment financiële problemen en zo. Dus het had wel vergaande consequenties als inspectie iets niet goed vond gaan.
Ja, een soort slagkracht.
Ja, die hadden wel niet per se doorzettingsmacht of zo, want dat heeft natuurlijk wel NZA. Ja. Maar die konden gewoon wel ziekenhuizen dichtgooien als ze dat wilden. Ja. En dat is eigenlijk wat ik me constant afvraag in het onderwijs. Jaar in jaar uit krijgen we die signalen. Ja. Ik zie niks gebeuren.
Ja. Maar dat is misschien ook precies het problematische punt. Bij onderwijs is de schade veel minder direct zichtbaar, waarschijnlijk. Minder heftig. Terwijl, als ik nu zeg, 1/3 van de leerlingen kan geen krant lezen, dan denk je, wow. Mm-hmm. Maar als je natuurlijk dat in grafieken 1F, noem maar heel de leesniveaus, als je, dan lijkt het allemaal minder dramatisch. Terwijl natuurlijk... het verhaal erachter en hoe zo'n leven loopt, is enorm dramatisch.
Precies. Want en het heeft ook
de kwaliteit van leven.
Ja, en het heeft ook wel gevolgen voor jou en mij, absoluut, voor iedereen, voor ons allemaal. Absoluut. Omdat je op een gegeven moment, om een fatsoenlijk gesprek met elkaar te kunnen voeren, heb je wel een gemeenschappelijk kennisbasis nodig.
Absoluut.
Hè, als je dat niet hebt, dan elk gesprek is zo'n beetje nutteloos, zinloos. Ja. Of kun je maar beter niet voeren. Dus de gevolgen van slecht onderwijs, negatief, kwalitatief suboptimaal onderwijs, is dat kinderen op een gegeven moment niet eens kunnen schrijven. Ja. Vandaag de dag hebben wij dus dan op voortgezet onderwijs heel veel scholieren die niet kunnen schrijven. Dat zie je dus dan in dat inspectierapport. Ja. En een van de shocking vond ik dat 3/4 van tweede klassers VMBO'ers nog niet eens op groep 6 niveau basisschool kunnen rekenen.
Ja.
En dan denk ik van hoe zal dat nou komen? Hè? Of hebben ze niet geleerd op basisschool? Hebben ze nooit geleerd? Of ze hebben het verleerd toen ze op VMBO zaten. Maar mij lijkt het wel veel waarschijnlijker dat ze het nooit hebben geleerd. En die kinderen gaan dus dan allemaal naar voortgezet onderwijs. En 20% van HAVO, VWO scholeren kunnen ook op groep 6 niveau amper rekenen.
Ja,
en groep 6 niveau is echt vreselijk.
Ja.
Dat is, kijk, als je in groep 6 zit en reken je op groep 6 niveau, dan is het top. Maar als je in voortgezet onderwijs zit...
Waar hebben we het dan over? Even wat soort operaties moet je kunnen?
Plus, min, keer, delen.
Ja.
Met 3 soorten getallen. Gehele getallen, komma getallen en breuken.
Ja.
Dat is eigenlijk ook wel de absolute basis van rekenvaardigheid.
Ja. Ja.
En die kinderen kunnen dus dan van die 4 operaties waarschijnlijk minimaal 2 niet.
Ja.
En met breuken of met komma getallen moet je helemaal niet komen aanlopen. En dat is het niveau waar we over hebben.
Ja.
En deze mensen, die worden dan allemaal, deze scholieren, die worden allemaal op een gegeven moment, die komen de maatschappij in en die gaan, stel dat ze metselaars worden. Stel dat ze straatleggers of loodgieter worden. En dan moet je gewoon op een gegeven moment met ze gesprekken kunnen voeren over hoe ze jouw dak moeten aanleggen. Ik heb het recent meegemaakt. Die gast heeft duidelijk geen kaas gegeten van meetkunde. Die gaat gewoon op een hoger niveau afvoer leggen van het dak. En je hele dak blijft gewoon met water. En dan voer dat gesprek maar eens uit, Ad. Dat, ja. Ik kom er gewoon niet uit.
Ja, ja, daar ligt het toch. Hier, ik heb toch een afvoer hier.
Ja,
ja, ja, maar zwaartekracht.
Ja.
Hoog, laag. Weet je.
En dan zegt hij, van, ja, maar dat water, je hebt er echt geen last van. Maar dat was niet de bedoeling. Hey,
nee, je wil dat hij afvoer is.
Ja, dat soort gesprekken. Ja.
Nee, nee, dat is natuurlijk, maar dat geldt voor allerlei activiteiten. Hè. Je ziet het ook. Hè. Dus ieder procentpunt dat een land daalt qua IQ, zie je ook zoveel een daling van het bruto nationaal product.
Ja. Ja.
Dat bedoel, dan moet je altijd voorzichtig zijn met te rechte correlaties.
Klopt.
Maar er is veel onderzoek naar gedaan en je ziet inderdaad. Dat de ontwikkelingen, dat de gemiddelde ontwikkeling van een bevolking echt ook echt economische en behoorlijke weerslag heeft. En dat is ook te begrijpen.
Ja.
Ik had onlangs een helpdesk medewerker, nou, die begreep überhaupt niet wat ik hem uitlegde. Hè? Dus die denk ik, ja, op een gegeven moment denk ik, zeg maar, weet je, laat maar.
Waar ging het over?
Dat ging over een kaart en ik was kennelijk uitgeschreven en dan denk ik, nou, ik zal geen bedrijven noemen. Maar het klopte niet dat ze hadden hem juist moeten verlengen. En,
ja.
Nou, en ja, het kon niet meer ongedaan worden gemaakt. Nou, uiteindelijk, het geld was wel overgemaakt. Nou, het werd echt één soep.
Ja. Ja.
En gelukkig heb ik op een gegeven moment wel een ander aan de lijn gekregen. Die heel duidelijk zei, nou meneer, je kunt dit doen, je kunt dat doen, je kunt dat doen. Maar dat, dan was ik wel al een uur of wat verder. Hè?
Ja, maar dat is wat ik bedoel.
En dat denk ik, oh ja, dat is dus, ik kan niet meer helder denken.
Ja, precies, dat is wat ik bedoelde met dat je gemeenschappelijke kennisbasis moet hebben. Je moet gemeenschappelijk een bepaald niveau
van
taal in rekenen hebben.
Ja, redeneren, als ik nu dit doe, dan dat. Dus je ziet inderdaad dat natuurlijk op alle terreinen een weerslag heeft. En dan hebben we het nog niet eens over het ontwikkelen van bruggen, van dijken, van
wegen.
Nee,
precies. Wat afgelopen periode heel veel in het nieuws is, ASML bijvoorbeeld. Hè, die topman van ASML, die zei ook wel van, ja, Nederlanders zijn te dom, te dik en te lui.
Ja.
Dat heeft hij volgens mij in een Volkskrant interview gezegd. Dat is natuurlijk wel heel scherp gesteld. Maar dat is wel een beetje wat je gaat denken. Dus gisteren was er ook wel een reportage in de Volkskrant weer. Dat 15% minder scholieren naar VMBO gaan. Die worden allemaal kansrijk geadviseerd. En die gaan allemaal naar HAVO, VWO.
Ja.
En De praktijkonderwijs krijgt ook minder, want die werden ook wel hoger ingedeeld. Die komen allemaal in VMBO. Ja. Een van die sectorraadsbazen die vertelde van, die klaagde al over van, ja, we hebben nu in VMBO allemaal kinderen met IQ van 60. Hè? Die moesten eigenlijk naar praktijkonderwijs. En heel veel scholieren zitten in HAVO-VWO, terwijl ze bij VMBO thuis worden. Dus we maken daar eigenlijk ook wel een beetje met z'n allen een potje van.
Nee, het is eigenlijk een soort georganiseerde leugen. Die door steeds de lat lager te leggen, te doen alsof je daarmee het probleem er niet is. Maar goed, wij zien het natuurlijk ook op wat er op de universiteit binnenstroomt.
Exact. Kun je gewoon doortrekken.
En ik heb vaker gezegd, kijk, waar ik me aan stoor, ook in het geval van ASML, maar ook waar het gaat om de universiteiten. Kijk, universiteiten zijn natuurlijk vanaf de jaren 80, 90 in toenemende mate gaan internationaliseren. Nou, dat er is best veel voor te zeggen. Hè. Dat is ook doorgeslagen. En wat je nu ziet, is dat de universiteit is eigenlijk langzaam vervreemd van de rest van het onderwijsgebouw. Het is gewoon een eigen. Dus niemand is daar meer. Of er moet geld aan verdiend kunnen worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld door onderwijskundige onderzoek. Maar gewoon de natuurlijke verbinding tussen faculteit, natuurwetenschappen en lerarenopleidingen. Of het nou de vroegere MO's waren, waar vaak nog leraren op de hoogleraren zelfs nog doseerden.
Yep.
Of de verbinding met HBO. Die zijn eigenlijk allemaal doorgesneden. Dus je ziet dat lesmaterialen worden eigenlijk niet meer ontwikkeld door de universiteiten. Maar ook het opleiden van leraren, afgezien van enkele vakken. Wordt steeds minder gedaan door de universiteiten. En, ze weten dus ook niet meer goed wat er in de rest van het onderwijs omgaat. Mm-hmm. Jij hebt dat zicht wel, omdat je met die leerlingen te maken krijgt. Maar op de universiteit is eigenlijk losgeweekt van de rest van het onderwijsgebouw. Ja. En wat ik nu mijn collega's hoor zeggen, ze, ja, we hebben liever die buitenlandse studenten. Want het
is een sterker.
Ik denk van, ja, maar wat betekent dat? Je hebt niet gezorgd voor je eigen kweek.
Precies, ja, en dat begint...
We hebben niet gezorgd voor de eigen kweek.
Ja, en dat begint bij de basisschool, ja. Op de basisschool.
Absoluut. Ja, want nou, daar dat moet is natuurlijk je... waar jullie ook volop actief zijn.
Ja, precies, waarom wij? Hè? Ja. Nu worden we steeds meer gevraagd door voortgezet onderwijs, door middelbare scholen, want die bellen op en zeggen van, nou, kun je onze basisvaardigheden komen versterken?
Ja.
Dus basisschoolkinderen, die worden... gestuurd naar voortgezet onderwijs. Die worden allemaal kansrijk geadviseerd ook nog. Ja. Kinderen die normaal gesproken naar VMBO zouden moeten gaan, die gaan naar HAVO of VWO. En die kunnen allemaal niet rekenen.
Nee.
En dan heb je op een gegeven moment een economieleraar die kinderen moet leren procenten te berekenen.
Ja.
Hij doet dat in zijn eigen klas. Op een gegeven moment moet een biologieleraar dat ook wel doen. En een natuurkundeleraar moet dat ook wel doen. Op een gegeven moment heb je wiskundeleraar die allemaal rekenonderwijs moeten gaan geven, wat al lang op basisschool opgelost had moeten worden.
Ja.
Dus het probleem verschuift zich helemaal naar hogere niveaus.
Ja, en dus op wat voor niveau studeer je af? Hè? Of doe je eindexamen? Of het nou HAVO is of VWO? Ja, dat is ook naar beneden.
Ja, die
komen op de universiteit en die moeten gaan concurreren met... Ja. Bijvoorbeeld een scholier uit Rusland.
Ja.
Of
China.
Of China. Dat is iets andere kwaliteit.
India misschien.
India. Ja. Dat is iets andere kwaliteit.
Maar die kunnen het wel.
Ja, die kunnen het wel.
Ja.
En dat is inderdaad omdat we eigenlijk gedurende die 18 jaar onvoldoende zijn gevormd.
Zeker.
Ja. Dat is bizar, hè?
Ja.
Terwijl het geld is het probleem niet, hè?
Nee, die is in overvloed.
We hebben er Nederland. Rolf Zwartkruis bij ons heeft er onderzoek naar gedaan. En alles op een rij gezet. Het is huiveringwekkend. Ik ga hem ook nog een keer uitnodigen hier binnenkort. Nou, dan zie je dat we in 2020 miljard uitgeven. En nu geven we 55.
Ja, precies.
Dus als je alle sectoren hebben meer geld. Veel, ook dus met inflatiecorrectie, even voor de duidelijkheid. Ja. Meer geld. Er werken meer mensen in het onderwijs. Mm-hmm. In het funderend onderwijs. 70.000 meer.
Ja.
Ja. En we hebben lerarentekorten.
Ja.
We hebben inderdaad... we hadden in 2006-2007 hadden we iets van 20.000 adviseurs. Nu 61.000 adviseurs.
Ja. Ja, die wordt nog helemaal meer.
We hebben nu, ik geloof in 2006 of zoiets, iets van 5000 bedrijven. Nu 40.000 bedrijven.
Die actief
zijn. Jij bent er één van.
Ik ben een organisatie.
Jij bent een organisatie, ja. Maar ik bedoel, dit is maar even om aan te geven. Er zijn allerlei dingen opgevallen aan het rapport. Mm-hmm. Eén ding viel me ook op. En misschien dat ook samenhangt met de brief van de minister Paul recent over de bekostiging. Dat zij toch ook een ander model voorstaat als een van de opties. Waarbij die schoolbesturen, die hebben natuurlijk gigantisch gefaald.
Uh-huh.
En dat wil ik hier echt zeggen. Hoe je als schoolbesturen, sommigen hebben het goed gedaan, maar over het geheel genomen, hebben het schoolbesturen gewoon evident gefaald in 25 jaar. Uh-huh. Met een uitkomst waarbij alles is naar beneden is gegleden.
Ja, maar verantwoordelijkheid ligt volgens mij niet bij de bestuurder zelf, toch?
Nou ja,
wie heeft dat systeem opgezet?
De uiteindelijke verantwoordelijkheid ligt bij de overheid. En daar ligt het primaire taak. Maar dit is wel het moment waarop je kan zeggen, wacht even. En daarom noemde ik iets hoopgevend in het rapport.
Mm-hmm.
Je bent waarschijnlijk ook tegengekomen. Op een gegeven moment verwijzen ze naar Engeland.
Ja.
En ik dacht van, waar de overheid, daar is het ook heel slecht gegaan met onderwijs, rekenonderwijs, taalonderwijs.
Klopt.
Eén grote bende, allemaal vernieuwingen die op niets waren uitgelopen.
Maar daar bepaalt volgens mij, Peter Langrak is daar wel veel meer expert in dan ik.
Ja.
Maar in Engeland heeft de overheid een veel sterke
Die hebben het naar zich toegetrokken.
In curriculum, klopt.
Ja. En daar verwijst het dus de inspectie dan.
Ja, en ook veel meer master learning gericht is het. Hè? Beheersingsgericht leren is het. Ja. In Nederland hebben wij gewoon te maken met scholieren in het voortgezet onderwijs die niet kunnen spellen, die niet kunnen schrijven. Uit inspectierapport zie je gewoon dat 36% van de kinderen zwak scoren op taalverzorging. En dat betekent dat ze niet weten wat aanhalingstekens betekenen. Wat een uitroepteken betekent. Wanneer je een komma of een punt moet zetten. Dat is gewoon wat taalverzorging is. In lijn met wat je net zei van bestuurders en de rol van overheid. De overheid moet veel meer stem krijgen, veel meer vinger in de pap krijgen.
Dat zegt in feite de inspectie nu ook.
Klopt, maar dat hebben ze waarschijnlijk in het verleden ook wel gezegd. Dat is waarmee ik begon. Hè. Het wordt allemaal gezegd, maar wat wordt er dan wel gedaan?
Ja, wij zeggen het al 20 jaar. Dus,
precies.
2006 zeiden we al, de overheid bestaat ook in de grondwet. Hè. Ja. Dus de bewaking van de kwaliteit van het onderwijs is een aanhoudende zorg voor de overheid. Nou, die is verwaarloosd.
Precies, die wordt klopt.
Ernstig verwaarloosd. En daar zijn generaties het slachtoffer van geworden.
Ja, en dan ook vrijheid van onderwijs wordt altijd gewoon als smoes gebruikt.
Het slaat nergens op.
En misschien wordt die vrijheid van onderwijs ook wel de slang die zich in zijn eigen staat.
Ja, maar dit heeft helemaal niets te maken met de vrijheid van het onderwijs.
Klopt, dat ben ik het wel met je eens.
Die vrijheid van het onderwijs is eigenlijk de onderwijswet, artikel 23. Ja. Die hadden we begin 20e eeuw. Ja. Nederland had fantastisch onderwijs.
Ja.
Gedurende tot en met de jaren 80, kun je wel zeggen.
Ja.
Enorme emancipatoire kracht die ervan uitging.
Ja.
De grote geleerden voortgebracht, wiskundigen, maar ook als je ziet hoe mensen van, laten we zeggen, lage komaf konden opklemmen.
Ja.
Nou, dat is echt een heel succesvol project geweest. Ja. Alleen het is duidelijk, het is gestagneerd.
Maar is het nou een mooi jaartal wat je noemt, 1980?
Ja.
En vanaf toen begon realistisch rekenen opkomen. Ja.
Het is de jaren 60 erfenis.
Ja. En het is sindsdien eigenlijk, sinds 1995 worden die internationale metingen gedaan. Hebben we nog nooit zo hoog gescoord als toen. En sindsdien gaan we alleen maar bergafwaarts. En dan...
De eerste meting toen eigenlijk...
Dat was pizza,
Toen we nog niet in die traditie waren opgevoed.
Ja.
Want ik ben nog gewoon met de klassieke rekenonderwijs groot geworden. Heb ik mijn kinderen ook nog enigszins proberen bij te brengen. Maar toen was het realistisch rekenen, had al behoorlijk zijn intrede gedaan.
Ja, klopt. En in 2004 hebben ze ook gewoon 100% marktaandeel gekregen. Ze hebben voor elkaar gekregen dat alle uitgevers hun methoden volgens de principes van realistisch rekenen hebben ingericht.
Ja,
en dat is vandaag de dag nog steeds wel heel...
En wij zijn toen in 2006 als onderwijsvereniging opgericht. Ja. Misschien ook goed voor de kijkers die jou voor het eerst zien hier. Je bent al een paar keer langs geweest, maar je verwees al naar je vorige carrière. Hè? Maar uiteindelijk heb jij het Nederlands Mathematisch Instituut opgericht. Dat was ook vanuit de zorg ook voor je eigen kinderen. Hè? De kwaliteit van hun onderwijs. Nou, je hebt zelf met je broer een wiskundige achtergrond. Hè?
Ja.
Toch? Allebei toch?
Ja, ik heb een sociaal-psychologie achtergrond.
Oh, dat is waar. Ja. Maar je broer had een
wiskundige
achtergrond. Ja.
En dan heb ik nog een broer die is ook een wiskundige.
Ja, precies. Ja. Dus jullie zijn samen begonnen, of niet? Toen, of,
Eigenlijk is hij begonnen. Maar Peter en ik waren altijd bij betrokken geweest.
Ja.
Hij is wiskundige, dus dan mag ik eigenlijk op de camera niet zeggen, ook een beetje autist en nerd. Hè?
Ja. Jij was meer voor het sociale.
Ik ben sociale en ik mag woordvoering doen en vertolken van de
gedachten.
Ja, van gedachten inderdaad.
Ja. Maar in ieder
en
geval,
hij is ook wel student geweest van Jan van der Kraat, Joost Hulshoff en zo. Van die school komen zij ook.
Ja,
vandaar
precies,
dat wij ook wel Vandaar dat wij eigenlijk ook wel deze missie hebben opgepakt.
Ja, ja, want wij hebben in 2006, we hadden ook in onze vereniging Beter Onderwijs Nederland. Ja, daar kunt u lid van worden, mensen. Moet u vooral ook doen. Ja, dat is, zo lang ben ik inderdaad ook al mee bezig. En ook bekend met de materie dus.
Ja,
dus ik ken ook alle personen die je noemt.
En de ontwikkeling was dus, dat realistisch rekenen is helemaal ingevoerd. Hans Freudenthal, die ken je vast wel. Ja. En zijn grote wens was om op een gegeven moment in het jaar 2000 wiskunde als vak aan zich op te heffen. Hij gaf ook in 1992 een interview aan een journalist van NRC en zei van in het jaar 2000 hebben we geen losstaande vak wiskunde. Dat zou allemaal geïntegreerd moeten worden in alle andere vakken. En dat is niet helemaal gelukt, ten dele gelukt. Alleen als je nu naar al die wiskundeboeken kijkt, leermiddelen kijkt, dan herken je het heel weinig. Dan zie je heel weinig wiskunde. Ook op basisschool, in basisschoolmethoden zie je, dan moet je sommige gewoon echt goed zoeken.
Ja. Het is verborgen geraakt. Maar daarmee daar heb ik met Peter natuurlijk uitvoerig over gehad.
Klopt.
Dus ook dat inoefenen wat niet meer gebeurt. Eigenlijk de taligheid ook, van waarmee men de wiskunde heeft belast, of de rekening heeft belast.
Ja.
En verhaaltjes. Op zichzelf niet verkeerd, en toe. Hè? Maar de rekenkundige operatie wordt eigenlijk niet meer goed geoefend.
Zelfs als je gewoon, elke rekensom moet je op een gegeven moment in een context plaatsen.
Ja.
Dan is het een verhaal natuurlijk. Het is iets wat je moet oplossen. Het is een dak die je moet maken of afmetingen die je hebt. Dan heeft het wel een context en een plaats in de realiteit natuurlijk.
Ja.
Daarom heb je rekenen nodig, niet voor iets anders. Alleen hoe je kinderen leert rekenen, daar verschillen we dus dan wel van mening. Bij een mathematisch instituut zeggen we weet je wat die vier operaties, plus, min, keer, delen, met drie soorten getallen. Dat zijn gehele getallen, comma getallen en breuken. Die moet je helemaal automatiseren. En ik ben er echt wel van overtuigd, ik durf het echt heel stellig te stellen, dat als wij alle basisschoolkinderen die vier operaties met drie verschillende soorten getallen helemaal zouden aanleren, dat jij de meeste rekenkundige problemen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs zult oplossen. Dat doen we niet. Om allerlei redenen. Aan de ene kant dat het allemaal ontdekkend leren moet gaan. Ja. En dat je gewoon de leerkracht niet nodig hebt. Al die leermiddelen worden ook wel gemaakt, zodat de kinderen zelf uit de voeten kunnen met materialen. Dat de leerkracht alleen maar een beetje rondloopt.
Dus geen expliciete directe instructie.
Precies.
Kinderen die ook in verwarring raken, ook heel veel tijd verspillen. Omdat ze iedere keer zelf het wiel moeten gaan uitvinden.
Ja.
En dan vinden ze geen wiel uit natuurlijk. Want dat is het mooie van de mensheid. Anderen hebben iets uitgevonden. En we kunnen op die schouders van reuzen kunnen we voortborduren. Maar we hier beginnen, moet je weer helemaal opnieuw gaan beginnen zelfs. Met de meest domme, maar ook tijdverslindende methode. Ja, ik vind het verschrikkelijk eigenlijk als je ziet wat er gebeurt.
Precies.
Ook ik heb het bij mijn kinderen wel gezien hoor. Sommigen echt in de war raken. Gewoon niet meer weten waar ze aan toe zijn.
Ja, exact. En wat wij stellen is dus, dus aan de ene kant vanuit dat ontdekkend leren gedachten en normaal op. En aan de andere kant met al dat Hans Freudenthal dogma's. Waarbij kale sommen helemaal scheldwoord zijn geworden. En dat alles eerst met rijke teksten moet beginnen. Ja. Dat maakt dat kinderen die basisvaardigheden, basisprincipes van rekenen, die vier getallen met vier operaties met drie soorten getallen, dat ze dat niet kunnen automatiseren.
Ja.
En omdat ze dat niet automatiseren, dan gaan die contextsommen of verhaalsommen of redactiesommen, hoe je het noemen wil, die gaan ook wel minder makkelijk. En gevolg is dat we al die kinderen gewoon kansrijk adviseren en sturen naar voortgezet onderwijs en dan ook nog bij voorkeur hoger ingedeeld dan wat hun niveau zou moeten zijn.
Dat is natuurlijk nu met het hele debat ook van gelijke kansen. Denken die scholen ook, dan maar hoger adviseren. Ja. Anders zijn we hier misschien racistisch. Of Dus laten we maar vooral een hoog advies uitbrengen. Dus die druk is de laatste jaren natuurlijk ook toegenomen.
Ja, en maar, al die kinderen worden dus dan voortgezet onderwijs ingestuurd. En die leraren, die zitten gewoon met handen in het haar. Ja. Die denken in één keer van, ja, ik moet economie leren, ik moet biologie doseren, ik moet
wiskunde doseren. Maar ze kunnen nog geen breuken, ze kunnen geen procenten.
Nee.
Ze kunnen...
nee, het gaat niet vanzelf. Nee. En het zal ook nooit vanzelf gaan. En daarom dacht ik ook wel van, hè, mijn motto voor vandaag is het schrift moet terug in het onderwijs.
Ja, ligt toe. Het schrift moet terug. Ja, ik ben een groot voorstander van schrift. Ik maak nog steeds met de hand al mijn aantekeningen.
Ja, precies.
Want omdat dat de beste manier is om te onthouden.
Ja. Exact. Dan ga je beheersingsgericht leren. Gisteren was ik op een school. Lesbezoek. Voor onze nieuwe methode wetenswaardig. Dat is een wereldoriëntatiemethode. Ja, je deed net wel reclame voor.
Ja, ik merk
voor
het.
Voor Bon, dan doe ik ook wel.
Ja, hè, ja, Nederlands
wetenswaardig. Wetenswaardig, koop het allemaal. en dit is een wereldoriëntatiemethode.
Voor welke groep is dit?
Dit is voor groep 4 tot en met groep 8. Alleen dit is één van de 30 boeken. We maken 30 boeken waarin. Leesvaardigheid verwerkt is in wereldoriëntatie.
Ja, kijk, dat is de zaak. Dat is gewoon de manier hoe je het moet aanpakken. Hè?
Precies.
Dat is, iedereen heeft het tegenwoordig over digitale geletterdheid en zo. Maar wat blijkt, ja, daar heb je eigenlijk gewoon zakelijk inhoudelijke kennis voor nodig. Betekent dat je de woordenschat moet kennen. Ja. En dat kun je alleen maar weer samengaan met een vak.
Ja, precies.
Dus Bon heeft vanaf de eerste oprichting gezegd: verbetering van het onderwijs door vak. Je houdelijk onderricht.
Ja, want heb je ook wel mogelijkheid om lange teksten te behandelen met je kind. Dus gisteren was ik dus al op een school en die meester deed het echt super gaaf. Heeft hij gewoon mooi materialen, rijke teksten, leest hij gewoon samen met kinderen.
Ja.
En ze moeten allemaal notities maken in een schrift. Niet in deze hoor, maar dan in hun eigen schrift. En voordeel daarvan, en op een gegeven moment gaat hij dan wel de controlevragen stellen van, hey, hebben kinderen het wel goed geleerd of niet? En ik zag ook wel gewoon kinderen waarvan ik dacht, oh, die komen uit de kansarme milieus. Mm-hmm. Die steken ook keurig hun hand op en de moeilijkste begrippen kunnen ze gewoon navertellen als antwoord.
Tuurlijk, maar als het wordt voorgedaan.
En ik zag echt een van de meisjes gewoon met haar vingers zo doen en laat ze het gewoon biologisch niet afbreekbaar. Was een nadeel van plastic, zeg maar. Hè. Daar ging les over.
Ja, nou ja, dat is toch dat woord alleen al, hè?
Ja, precies.
Biologisch niet afbreekbaar.
Ja, en ik vond dat echt fantastisch. Ik dacht van, het kan dus dan wel. Goed onderwijs is echt mogelijk. Als we maar gewoon goede keuzes maken. Ja. Als we gewoon ook wel gewoon ervoor kiezen dat we niet met hype meegaan. Maar dat we ook wel denken van, haal gewoon een schrift bij HEMA, bij Action of bij ons.
En die schriften die zijn ook in andere zin belangrijk. Dat wanneer je iets opschrijft, dan zit er een klein fijne motorische beweging.
Ja, en dan ga je
en helemaal... die zorgt dat je beter onthoudt.
Ja. Dus wat is er nou mis met gewoon een mooi gedegen boek. En met een schrift. Weet je wat? Ja. Prima. Haal het gewoon bij HEMA. Ja. Vind ik ook goed.
Ja, maar Big Tech zit natuurlijk volop in het onderwijs. En veel van die miljarden die gaan ook weer naar nieuwe digitale leeromgevingen.
Ja, en ook,
die zijn voor een deel ook een doel op zichzelf geworden.
En ook grote uitgevers. Kijk, het is veel lucratiever dat jij elk jaar weer die licenties moet afgeven, moet betalen. Dan wanneer je een boek maakt voor 8 jaar.
Laten we nog even terugkeren naar het rapport van de inspectie. Dus het Nederlands Mathematisch Instituut maakt zich ook al vele jaren zorgen over de daling van het onderwijs. Jullie bieden programma's ook aan waarin kinderen in een relatief korte tijd eigenlijk goed kunnen leren rekenen. Dus die basisvaardigheden. Jullie hebben jullie pakket uitgebreid. Uh-huh. Jullie zijn op talen gaan richten ook en inmiddels dus ook op andere vakken. Nou, wanneer je het rapport van de inspectie ziet, dan zie je het eigenlijk op allerlei terreinen teruglopen. Ja. Dat is leesvaardigheid is denk ik het meest verontrustend. Omdat het natuurlijk,
schrijfvaardigheid.
Precies, omdat dat echt de basis is. Mm-hmm. Eigenlijk in alle andere vakken keert natuurlijk de kwaliteit van lezen terug. Ook wanneer je wiskunde doet, zo wordt ze noemen. Maar ook rekenen zie je inderdaad teruglopen. Burgerschap. Dus het zijn al die vakken die, die met een kwaliteitsverlies
over te maken. De hele linie, ja, zie je gewoon.
Over de hele linie. Zijn er nog meer cijfers waar jij aandacht voor wil vragen? Want je noemde er zo'n paar. Ik heb ook een paar dingen, maar...
Nou, kijk, in ieder geval, hey, rekenen zei je ook. Met rekenen gaat het echt wel heel erg achteruit.
Ja.
Maar 45% van de leerlingen halen de streefniveaus.
Ja.
Maar 45%, meer dan de helft, haalt het gewoon niet. En we hebben een einde is ook niet in zicht.
Kijk, we hebben dat woord inclusiviteit hebben we de laatste jaren als een soort moreel appel. Hè? En het onderwijs moet ook...
Morele ambitie.
Ja, morele... Ja, want jij kijkt, je bent een kijker, hè? Ja. Ambitiemoraliteit. Maar je ziet dus dat die inclusiviteit, dat ook in het onderwijs een hele, toch wel een sterke rol is gaan spelen.
Uh-huh.
Terwijl we ook uit onderzoek weten dat het goed is om op een gegeven moment kinderen van een ongeveer vergelijkbaar niveau bij elkaar te hebben. Uh-huh. Dat is de beste manier van onderwijs geven.
Ja.
Dus juist ook gaan differentiëren om te zorgen dat je kunt aansluiten bij een enigszins gelijke populatie.
Uh-huh.
Wat je trouwens bij sporten niet anders doet. Hè? Dat is, wat jij zo even aanhaalde, hè? Dus dat er kinderen in VMBO zitten die eigenlijk nog maar op het rekenniveau zitten van een
groep
6. Dus van een tienjarige, hè? Want daar hebben we het over. Hè?
Uh-huh.
Dus,
klopt.
Dat betekent dus dat zij de school hebben kunnen verlaten op een niveau dat eigenlijk te laag is.
Mm-hmm.
In mijn generatie, of die diepe, bleef je dan zitten.
Ja.
Omdat je,
ja.
Je, maar dat is ook in termen van inclusiviteit, hebben we gezegd, nee, maar dat moeten we eigenlijk niet meer doen.
Ja, blijven zitten is een enorm deuk op je zelfvertrouwen,
ja,
natuurlijk.
Ja.
En ik weet niet of dat wel zo wenselijk is.
Nee. Hè?
Dus... maar ik zou ook, kijk, er zijn wel betere alternatieven. Kijk, als we op basisschool, in ieder geval op basisschool, op de juiste manier, met de juiste didactieken onderwijs geven, hey, wel met een schrift, wel met een boek, wel met veel oefenen, hè, dan denk ik dat heel veel kinderen niet hoeven te blijven zitten.
Nee, nou, in sommige gevallen kan het wel degelijk een oplossing zijn, denk ik. Denk ik. Maar je hebt helemaal gelijk. Alleen die minimum eis die je stelt, hè, bijvoorbeeld bij groep 8,
mm-hmm,
die kan juist ook een reden zijn om te zeggen van, hé, we moeten even extra gaan investeren in in de rekenvaardigheid.
Mm-hmm.
Of extra investeren in de, want anders kom je niet op dat minimumniveau wat wij verwachten eigenlijk in groep 8.
Ja.
En nu zie je eigenlijk dat vanuit het idee van, ach, ja, je moet toch vooral ook wel bij die groep blijven. Dat waar ook die eisen die daaraan verbonden zijn,
ja,
eigenlijk is gaan verwaarlozen. En die kinderen worden er de dupe van.
Ja.
Dus het klinkt natuurlijk heel sympathiek. Hè? Van ja, je wil hem niet laten zitten. En maar je kan zeggen, nee, maar had dan gezorgd dat hij in ieder geval op dat minimumniveau kwam.
Ja.
En als je het niet doet, zij worden de dupe van. Want
dat
betekent gewoon dat ze bijvoorbeeld hun leesboeken niet meer goed kunnen begrijpen. Want
nee,
wat moeten die kinderen op VMBO als hun lezen onder de maat is?
En als hun rekenen.
Als hun rekenen onder de maat.
En als ze niet kunnen schrijven.
Wat doen ze dan?
Ja.
Die vervreemding, die weerzin, die neemt alleen maar toe.
Zeker, ja. Ja.
Dus het is echt een zachte heelmeester.
Ja, en krijgen allemaal individuen die niet fatsoenlijk kunnen functioneren. Terwijl alternatief veel leuker is, veel mooier is. Kijk, leren doet soms wel pijn. Leren,
ja,
moet je soms
absoluut
gewoon oefenen. Kinderen laten oefenen is niet het makkelijkste. Dat weet ik wel. Ik heb zelf ook wel 3 kinderen die niet altijd willen oefenen. Maar als je ze wel leert oefenen en al die kinderen die bij ons cursussen komen volgen, die moeten heel veel oefenen. En na enkele weken al,
kunnen ze...
Ja, en dan... En dan ze komen als een zielig vogeltje, kwetsbaar vogeltje binnen. Na 4 weken, na 5 weken zijn het enorme bloeiende...
Ja, herboren.
Ja, zelfvertrouwen spattert er helemaal van af. En een van de belangrijkste dingen die we ook wat terugkrijgen van de ouders of van de leerkrachten op school die vaderlijk rekenen inzetten.
Mm-hmm.
Dat die kinderen... absoluut rekenplezier terugkrijgen.
Ja, ja, precies.
Rekenen is hartstikke leuk gewoon. En het is een mythe dat kinderen niet leuk zouden vinden.
Ja.
Dat klopt gewoon niet.
Ja.
En hey, omdat wij, hey, wat je zei van zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Dat is helemaal terecht. Want je wil niet kinderen aanzetten tot oefenen. Denken van, dan kies je gewoon makkelijke weg.
Ja.
En vervolgens kunnen ze niet rekenen. En wat je krijgt, allemaal individuen zonder enige zelfvertrouwen. Ja. Als het om de meest basale vaardigheden gaat.
Ja, ja, absoluut. Er viel mij nog iets op aan het rapport. Jij hebt ongetwijfeld ook nodige. In de eerste plaats dat de inspectie er nu toch eens toe overgegaan was om steekproefgewijs ook maar eens te gaan kijken op het MBO.
Oh ja.
Ja. Dan hebben we het dus over inderdaad de groep, toch de grootste groep leerlingen naartoe gaan.
Ja.
Waar de kwaliteitseisen eigenlijk heel onduidelijk zijn geworden.
Maar.
Waar met name die groep die functioneel analfabeet terechtkomt.
Ja.
Ik denk, nou, dat is heel hard nodig. Maar wat mij nog meer verbaasde. Ik heb al heel lang geleden opgeroepen, hoor, 2007, van dat de inspectie naar het MBO moest gaan kijken. Maar de inspectie is onder Rutte volgens mij in 2010 nog behoorlijk geslonken.
Ja, uitgekleed.
Ja, uitgekleed. Dus ja, dat. Nou ja, en vervolgens is eigenlijk die hele kwaliteitstoetsing, die is veel meer bij de instellingen zelf komen te liggen. Dat zie je ook, hè, want heel veel van hun bevindingen zijn op basis van steekproeven die ze gedaan hebben.
Ja.
Dus er is gewoon geen deugdelijk, basisonderwijs nog wel enigszins, maar VO alweer veel minder. Mm-hmm. En waar het in mijn ogen helemaal ontbreekt, dat is echt hoger onderwijs. Mm-hmm. En waarom noem ik dat? En ze zeggen, nou, het hoger onderwijs is voor zover wij kunnen zien wel op orde.
Nou, dat geloof ik niet. Nee.
Maar hoe kun je het zeggen?
Zelfs in mijn tijd, toen ik psychologie ging studeren in 1996 en zo, kregen we ook wel heel veel mensen die wiskunde moesten inhalen.
Ja.
En in de loop der jaren is dat alleen maar erger geworden. Op een gegeven moment was het, het zo, je had allemaal deficiëntiecursussen nodig. Inhaalcursussen nodig om überhaupt aangemelde studenten geschikt te maken voor studiepsychologie. En dat is nu nog steeds het geval, volgens mij. Dat is niet...
Je hebt daar... de inspectie zegt wel iets heel significants. Ze zegt, ja, alleen de bedrijven die de visitaties uitvoeren, zijn ook de bedrijven die eigenlijk advies geven.
Oh, ja.
En worden door de instellingen zelf betaald.
Ja, ja, ja.
Zodat we hier wel het risico bestaat. Perverse prikkel heet dat kopje. Mm-hmm. Van dat de slager zijn eigen vlees kunt.
Ja.
En ik denk dus, gewoon twee dingen. Als jij dus constateert dat je onderwijs al decennia nu in een neerwaartse spiraal zit. Ja, dat heel veel scholen dus kennelijk verkeerde didactieken gebruiken. Dat er de prestaties alleen maar naar beneden gaan. Wat denk je dan dat er aan de hand is met de kwaliteit van de leraren en de lerarenopleidingen?
Ja, juist. Dat is wel een heel goede trek.
Dan hebben we het, over hoger onderwijs. Ja. Maar er is geen enkel zicht op.
Ja.
Ik heb ook tegen Wiersma toen eens gezegd, eerst wat de overheid moet gaan doen, is kijken naar de kwaliteit van lerarenopleidingen.
Tuurlijk, daar begint het. Ja, PABO's ook.
PABO's, de discussie is al vele jaren.
Ja.
Dus inspectie zegt van, nou, het gaat niet goed het onderwijs, maar het hoger onderwijs gaat wel goed.
Ja, dat geloof ik ook niet. Nee. Hoger onderwijs gaat misschien wel goed vanwege die internationalisering.
Nou ja, maar dan hebben we het over
allemaal die AIO's, assistenten.
Dan hebben we het over, de universiteiten.
Mm-hmm.
Ja, dat is de, want die internationalisering, die buitenlandse studenten komt vooral binnen op de universiteiten. Dus terwijl de meeste leraren bij ons van het HBO komen.
Ja.
En daar hebben ze dat zelfontdekkend leren.
Ja.
Dus als je het hebt over vakkennis. De erosie van de vakkennis is gewoon volop begonnen in de leraaropleiding.
Maar het is, ja, precies. En die leraaropleiding heb je wel nodig. En de PABO's heb je wel nodig om kwaliteit van basisonderwijs en voortgezet onderwijs.
Als dat terugloopt, dan weet je dat daar is iets mis.
Ja, precies. Ja,
en dan zegt, maar de inspectie doet daar geen onderzoek en gaat af op de rapporten die worden verstrekt door partijen die eigenlijk worden ingehuurd door de instellingen zelf.
Ja, dat is wel een heel bizar. Maar zoiets had je ook wel met die voedsel- en warenautoriteit.
Ja, natuurlijk. Dus hetzelfde, slager die ze eigenlijk wiskeurt.
Ja, dat heb je toch allemaal ook wel in je eigen boek, wat was het?
De gezagscrisis.
Ja, daar heb je het ook al een beetje
beschreven. Ja, klopt, toch? Ja. Absoluut. Nee, maar dat is dit is natuurlijk een fout. Niet meer een fout. Ik noem het ook al een architectonische. Een foute architectuur.
Ja.
Dus een architectuur die
Ik begrijp het. En inderdaad, ik denk dat visuele cirkel waarin wij zitten, de visuele cirkel van
kwaliteit,
die moet je doorbreken. En het begint echt wel bij PABO's. Het begint echt wel bij lerarenopleiding. Dat op nummer 1.
Absoluut.
En nummer 2 is ook wat ik zei, schrift moet terug in het onderwijs. Omdat we weer helemaal terug moeten naar de basis. Bij de basisschool moeten we weer kinderen leren lezen, leren schrijven, leren rekenen. En als je daar gewoon eigenlijk de fundamenten goed zet op voortgezet onderwijs, zul je gewoon vruchten daarvan plukken.
Ja, dan kun je daar ook hoger vanzelf.
En dan zul je wel zien dat ook wel gewoon wel weer zo'n weerklank heeft in het hoger onderwijs. In mbo, hbo en de universiteiten.
Ja, afsluitend, Cheskin, wat is er nodig in jouw ogen de komende 5-10 jaar? Ik denk dat als je toch orde wil brengen, dan heb je denk ik...
40 jaar nodig, denk ik.
Nee, maar minstens 10 jaar.
Nou, 10 jaar is wel weinig hoor. Het is wel kort, denk ik.
Ja, maar ik zeg ook minstens. Nee, natuurlijk.
Ik denk dat op absoluut de focus nodig is. Ja, dat we gewoon met z'n allen besluiten en uitmaken wat we nou verstaan onder kwaliteit van het onderwijs. Dat weten we eigenlijk ook. Er is geen overeenstemming over wat nou kwaliteit van het onderwijs moet zijn. Het land is te veel verdeeld. Iedereen roept maar wat. En ook deskundigen zijn wel allemaal met elkaar oneens.
Ja.
En als je naar het rapport kijkt, als je naar al die cijfers kijkt, dan denk ik dat we in het landsbelang met elkaar eens moeten worden wat nou kwaliteit van het onderwijs moet zijn. En ik kan me niet anders voorstellen dan dat moet zijn dat kinderen weer allemaal moeten leren schrijven, moeten leren lezen, moeten leren rekenen op de basisschool. En vervolgens zullen we het gewoon ook wel op voortgezet onderwijs naar de vruchten van moeten plukken.
Nou ja, kijk, ik heb al, wij hebben bij Beter Onderwijs Nederland natuurlijk altijd het belang van het vak bepleit. En ook gezegd, dat is eigenlijk het organiserende principe. Als je het ook over doorlopende leerlijnen hebt, je hebt iets van een samenhang en een eenheid nodig. En dat is een vak, dat is een discipline. Betekent dat dat je alles in één discipline moet opsluiten? Nee, op termijn meng je. Dat is van alle tijden. We hebben natuurlijk ook in het verleden gezien dat mensen met hun rekenonderwijs uiteindelijk economie gingen bedraaien of boekhouder werden. Of natuurlijk wordt dat geïntegreerd. Maar dat losmaken is ooit vanuit didactische overwegingen gebeurd. Om te zorgen dat je één ding apart kunt oefenen.
En kan beheersen.
En kan zien van hier moet nog iets aan gebeuren. Daar moet nog iets aan gebeuren. Ik vind het zo stupide wat er heeft plaatsgevonden. Dat je ook niet denkt van waarom zouden ze dat nou vroeger hebben gedaan?
Ja.
Weet je wel, die onderscheidingen. Maar, en dat had natuurlijk te maken met dat je de aandacht kunt richten. Zoals je bij sporten ook doet. Je gaat niet zeggen, well, jongens, hier heb je de bal. Succes, ontdek maar. Nee, je zegt, dit is links, rechts, zo bewegen.
Ja.
En dan ga je dat trainen, ga je dat oefenen. En dan integreer je het in het spel.
Ja.
Dus we hebben altijd gezegd, dat vak is ongelooflijk belangrijk. Maar ook als je dus vraagt van wat moet je leren? Ja, ik vind het, ik vind, ik blijf dat heel merkwaardig vinden. Hè. Dus dan kun je eigenlijk uit de activiteit zelf volgt al heel veel. Ja. Hè? Dus je hebt het over Duits. Hè? Dus ik noem maar wat. Ik krijg nu studenten binnen en ik wil eigenlijk een Duitse tekst lezen. Dat kunnen ze niet.
Nee, dat
hebben ze VWO gedaan. Dan denk ik, nou heel simpel. Wat wil je met bij Duits?
Ja.
Nou,
ja.
Dat ze een beetje een Duits boek kunnen lezen.
Ja, dat moet je toch van dag op dag niet meer verwachten, denk ik. Dat
is maar waarom zou je het anders doen, weet je wel?
Ja, ja.
Op voorbereidend wetenschappelijk onderwijs.
Ja.
Is dat om een frikandel te bestellen? Of schinkenbraten of zo? Je wilt toch dat mensen een boek kunnen lezen?
Ja, tuurlijk. En dat gaat natuurlijk ook wel tot verarming van culturele bagage leidt natuurlijk.
Ja, je kunt eigenlijk, ik heb altijd bijvoorbeeld ook bij kunst, ik heb gezegd kunst is de overtreffende trap van kunde. Dus als je zegt, we willen de creativiteit van kinderen stimuleren, we willen dat ze kunnen dichten, we willen dat schrijvers, prima. Dan zullen ze de taal moeten leren. Zullen ze woordenschap moeten hebben? Zullen ze goede zin moeten kunnen formuleren? Willen ze boeken schrijven? Zullen ze een verhaal met de kop en staart moeten kunnen maken?
Ja.
En allemaal, ik denk van dit, wat ze moeten leren, is gewoon ook niet meer serieus nemen van, nog van kunst, nog van kundes. Ja, dan wordt het een vage soep, weet je. Wiskunde.
Ja.
Een kunde.
De kunde van het zeker weten.
Ja, precies.
Ja. Simon Stevin had dat gezegd.
Ja, mooi hè.
Ja, prachtig.
De looplijn.
Ja.
Ja, de gelijkzijdige driehoek. Die heeft echt onze taal verrijkt.
Zeker. En onze kennis.
Maar goed, afsluitend. Jij zegt, eigenlijk moet gewoon weer een visie komen op überhaupt onderwijskwaliteit is.
Ja, kwaliteit van het onderwijs is. En als we gewoon detecteren, als we gewoon constateren dat het niet goed gaat, dat er gewoon ook consequenties moeten zijn.
Ja.
En niet consequenties voor de leerling, maar misschien wel consequenties voor de scholen. Dus dat je ook wel zegt, weet je wat, hou maar op met die handen.
Ja, of onder curatelen.
Ja. Dat doet inspectie voor de gezondheidszorg ook.
Ja.
Ja, tegenwoordig heet ze inspectie voor de gezondheidszorg en jeugd.
Ja.
Maar.
Ik heb toch wel de indruk dat de tijden veranderen, dat er wel iets aan het kantelen is. En ook zo'n rapport.
Zeker.
Je kunt niet meer veel langer doorgaan, hè, op deze manier.
Zou je denken. Maar mijn angst is wel dat we gewoon nog lang vol zullen houden. Want onze welvaart is wel genoeg voor komende decennia.
Ja.
En zolang jij niet in je bestaanszekerheid bedreigd wordt, zul je geen acties ondernemen.
Niet direct genoeg, denk ik.
Nee.
Ja, dat zingt Dylan ergens. Hè? If you think that you've lost everything, you find you can always lose a little more.
Klinkt wel heel deprimerend.
ik hoop toch dat er wel een kentering optreedt. Daar zet ik mij al vele jaren voor in. Jij ook. Hè?
Ja.
En jij doet ook daadwerkelijk aan het verbeteren. Wij hebben ook een mooi filosofieboek uitgegeven voor het eindexamen.
Ook belangrijk, hè, filosofie. Absoluut. Vooral belangrijk, want wiskunde is eigenlijk ook een soort van filosofie. Hè? Hogere wiskunde is wel de ultieme vorm van filosofie eigenlijk. Ja.
Hey Teskin, hartelijk dank weer. Dank ook voor jouw je enorme betrokkenheid bij het Nederlands onderwijs. Ik weet je, ik word er toch best wel. Ik vind dat bijzonder. Je hebt zelf een Iraanse.
Koerdisch. Ja.
Mag ik niet zeggen hier anders.
Nou, maakt niet uit.
Maar dat je met zoveel liefde ook voor dat Nederlands.
Ik wil Nederlands geschiedenis ingaan als de Koerd die taal- en rekenonderwijs in Nederland in ere hersteld heeft.
Nou, dat vind ik een hele mooie missie.
Ja.
En dat is, je spreekt niet alleen de ambitie uit. Ja. Maar je realiseert met het Nederlands Mathematisch Instituut en met je methode. Dus ik ben je zeer dankbaar daarvoor.
Dank je wel.